Gemeente, laten we deze middagdienst, deze verzorging met het zingen van Psalm 119, vers 5. Psalm 119, vers 5. Deze middagdienst doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Aansluitend daarop wordt die gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, het 37e artikel, het tweede gedeelte. Daarna zingen we Psalm 96, het negende vers. En dan lezen we een bijbelgedeelte uit het Oude Testament. te weten 2 Kronieken 34, de versen 1 tot en met 13, maar nu eerst de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En wij belijden met artikel 37 het tweede gedeelte. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. En zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, dat is hun onschuld, zal door allen bekend worden. En zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. De welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat is op zo'n manier dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen Gods zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Schriftlezing zijn de eerste 13 versen uit 2 Kronieken 34. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren, en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Want in het 8e jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals, en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hieuw hij af. De bossen ook, en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde, en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren, en hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, ja tot Naphtali toe, in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af en de bossen. En de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende. En al de zonnebeelden hiel hij af in het ganse land Israëls. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. In het 18e jaar nu zijn de regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, de zoon van Azalia, en Maasea, de overste der stad, en Joa, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis des Heren zijn Gods te verbeteren. En ze kwamen tot Hilkia, de hoge priester, en zij gaven het geld dat ten huize Gods gebracht was, hetwelk de levieten die de dorpel bewaarden vergaderd hadden, uit de hand van Manasse en Ephraim, en uit het ganse overblijfsel van Israël, en uit gans Juda en Benjamin, en te Jeruzalem wedergekomen waren. Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des Heren. En deze gaven dat degene die het werk deden, die arbeiden aan het huis des Heren, om het huis te vermaken en te verbeteren. Want zij gaven het, de werkmeesters en de bouwlieden, om gehouwen stenen te kopen en hout tot de samenvoegingen, en om de huizen te zolderen die de koningen van Juda verdorven hadden. En die mannen handelden trouwelijk in dit werk, en de bestelden over dezelfde waren Jahat en Obadja, levieten van de kinderen van Merari, mitschade Zachariah en Mesullam van de kinderen der Kahatieten, om het werk voort te drijven. En die levieten waren allen verstandig op instrumenten van muziek. Zij waren ook over de lastdragers en de voortdrijvers van alle die in enig werk arbeiden, want uit de levieten waren schrijvers en ambtlieden en portiers.
Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 25, de versen 1. 2 en 3. Psalm 25, versen 1, 2 en 3. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch, schaamt en spot. En wat er verder volgt, in Psalm 25, de versen 1, 2 en 3. Er zijn er ook collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de deurcollecte straks is voor het bouwfonds. Geliefde gemeente, de tekstwoorden vanmiddag kunt u vinden in 2 Kronieken 34, daarvan vers 3a. 2 Kronieken 34, vers 3a, waar we Gods woord in onze tekst als volgt lezen. Want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Het gaat hier over Josia, de zoekende koning. Twee gedachten, het begin van dat zoeken. Ten tweede, de inhoud van dat zoeken. Dus, Josia, de zoekende koning. Het begin van dat zoeken en de inhoud van dat zoeken. 8 jaar was koning Josia toen hij koning werd. We lezen dat in vers 1. Hoe oud ben jij? Misschien ben je wel 8. Kun je je voorstellen dat als je 8 jaar bent, je een kroon op je hoofd gezet krijgt, een prachtige koningsmantel omkrijgt, dat ze je dan door de straten rijden en de mensen je toeroepen: leve de koning? 8 jaar is Josia, een heel jonge koning, die al veel had meegemaakt. Toen hij 6 jaar oud was, stierf zijn opa Manasse. Dat moet een indruk hebben gemaakt in het leven van Josia. Vervolgens vindt er, als hij 8 jaar oud is, een staatsgreep plaats en wordt zijn vader Amon gedood. Misschien heeft Josia wel door de gangen van het paleis gehold om zich te verstoppen voor de mensen die zijn vader hadden vermoord. En dan zijn er weer andere mensen die vervolgens de staatsgreep teniet maken en wordt Josia koning, 8 jaar oud. Na een aantal ingrijpende gebeurtenissen met zijn opa die een bruut was, zijn opa die heel veel gezondigd heeft, maar zijn opa die door genade toch tot God bekeerd werd. Daarna een aangrijpende gebeurtenis met zijn vader die heel jong stierf, 24 jaar. Amon stierf in de zonde, stierf terwijl hij zijn schuld vermenigvuldigd had. En dan is Josia koning, 8 jaar oud. Hoe oud ben jij? Misschien ben je wel rond de 16. En wat is dan je leven op je 16e levensjaar? Ja, zeg je, ik ben druk en heb een volle agenda. Mijn bijbaan, mijn vriendenkring, vakantie. Na de vakantie ook weer school, catechisatie en vereniging. Hoe zag het leven van Josia eruit toen hij 16 was? Ongetwijfeld was hij heel druk. Allerlei voorbereidingen die hij trof op het koningschap, wat hij nu uitvoert onder bewind van anderen. Meer en meer verantwoordelijkheid krijgt hij. En dan is het belangrijkste wat er over zijn leven gezegd wordt. In vers 3. Josia begon de God van zijn vader David te zoeken in het 8e jaar van zijn regering. Dus Josia is een koning van 16 jaar oud. Geloof maar dat hij het druk heeft gehad. En Josia zoekt toch de Heere. Je hebt ongetwijfeld mensen om je heen die je wijzen op de noodzaak van het woord van God. Die je wijzen op het leven naar het woord van God. Je ging afgelopen seizoen naar de catechisatie, naar de vereniging. Samen met andere jongeren, samen met je catecheet, je verenigingsleiding, opende je de Bijbel. Zijn er mensen om je heen die Gods woord als richtsnoer hebben? Maar dat was met Josia waarschijnlijk niet het geval. Josia leefde net zoals vader Amon van zijn 8e tot zijn 16e levensjaar. Hij ging 's avonds naar buiten, het dak van het paleis op, en keek naar wat de sterren hem te vertellen hadden over zijn toekomst. Hij leefde in de zonde, boog zich voor de afgoden, net als zijn vader Amon. Totdat er een moment komt dat de Heer hem omdraait als hij 16 jaar oud is. Zonder mensen om hem heen die wezen op het goede van de weg, de wet en het woord van de Heer. Misschien zeg je wel, ja, al die mensen om me heen die wijzen op Gods woord, die wijzen op de wet van de Heer. Dat is juist een last in mijn leven. Het staat me alleen maar in de weg. Ik kan niet vrij zijn, terwijl ik juist vrij wil zijn. Ik word beperkt in mijn vrijheden. Juist door de hek van Gods gebod, wat rondom mijn leven wordt gezet door mijn ouders. Maar geloof me, dat je heel gezegend bent als je Godvrezende ouders hebt. Als je niet alles mag. En als het hek van Gods gebod rondom je leven staat. En als Gods woord de richtingaanwijzer is in je leven. Geloof me dat je blij mag zijn. En de Heere wel mag danken dat er mensen om je heen zijn die de Bijbel oppakken. Als er keuzes gemaakt moeten worden. Die de knieën buigen op het moment dat er weer een stap op je levensweg gezet moet worden. En hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Er gebeurt een wonder in het leven van Josia. Hij begon God te zoeken. Je zegt, is dat een wonder? Ja, op het moment dat we de Bijbel nagaan. En dat gaan we vanmiddag ook doen. Een aantal plaatsen uit de Bijbel waaruit blijkt dat het absoluut een heel groot wonder is dat Josia de Heere gaat zoeken op zijn 16e. En op het moment dat jij rond de 16 bent en je gaat de Heere zoeken, of je nou serieus betrokken bent, of je nou graag naar de kerk gaat of niet, of je meelevend bent en het fijn vindt om in de gemeente je plaats in te nemen of niet, of dat je liever wat aan de rand van de gemeente leeft, dat je liever de vrijheid in wil. Wie wij ook zijn, op het moment dat dit getuigenis over ons geschreven kan worden, is dat een bijzonder groot wonder. We lezen bijvoorbeeld in Romeinen 3, dat er niemand is die naar God zoekt, ook niet tot één toe. Dus op het moment dat de Heere de aarde overziet, op het moment dat de Heere al die mensen bekijkt die geleefd hebben, vanaf de val van Adam tot aan vandaag toe, dan is dit de getuigenis voor heel de mensheid waar. Dat er niemand is die naar God zoekt. En niemand is die naar God vraagt. Ook niet tot één toe. Toch staat er dat Josia begon om de God van zijn vader David te zoeken. We lezen in Genesis 6. Dat de gedachten van de mensen ten alle tijden alleen maar boos zijn. Dus ons hart is boos geworden. En alles wat uit ons hart naar voren komt is tegen God en zijn gebod in. We lezen in Efeze 2, dat de mens dood is in de misdaden en in de zonde, en dat er in ons geen leven is als het gaat om het zoeken naar God. Dus op het moment dat er aan u, jou of aan mij gevraagd zal worden, wat zoek je? Op het moment dat er gevraagd zal worden als je 16 jaar bent, wat zoek je? En op welke manier dat dan ook is, dat is dat van nature een zoeken tegen God in. Misschien wel een zoeken van de zonde. Misschien wel een zoeken van grenzen. Een zoeken van eigen eer. En zo leven we met onze rug naar God toe. En ons gezicht naar de wereld toe. Ons hart gericht op de wereld. Naar de nooit meer eindigende eeuwigheid. Dat is ernstig. Bijzonder ernstig. Wij zijn als spookrijders die de verkeerde richting opgaan. Dat is levensgevaarlijk. De Heer houdt onze adem, hoeft onze adem maar in te houden. En dan, daarom nu de oproep. Keer je om als je levensrichting nog niet veranderd is. Als je nog met je gezicht naar de wereld staat. Met je rug naar God toe. Keer je om, bekeer je. Dat is het wonder wat bij Josia gebeurt als hij 16 jaar is. Een wonder van levendmaking. Een wonder van wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. Van dood levend gemaakt. Omgekeerd. Komt dat bij Josia zelf vandaan dan? Bedacht Josia op een goed moment. Nou, mijn verantwoordelijkheden worden wel iets te veel. En er wordt tijd dat ik de Heere ga zoeken. Nee, want Josia's levensrichting was als ieder ander mens. Maar er is een moment gekomen. Wij weten niet precies hoe dat bij Josia geweest is. Maar in ieder geval stond hij eerst met de rug naar God toe. En liep zo op de verkeerde weg. En de Heilige Geest heeft Josia 180 graden omgedraaid. Dat is bekering. En dan sta je met je rug naar de wereld. Of word je gericht op God. Word je van levensrichting veranderd op het moment dat God ingrijpt. De Heere zoekt. En de Heere draait Josia om. Josia gaat, als hij 16 jaar is, God zoeken. Wat is jouw levensrichting? Waar sta jij met je gezicht naartoe? Waar ben je op gericht? Is er een levensvernieuwing in je leven geweest? Een levensvernieuwing, dat gebeurt hier bij Josia. Een levensvernieuwing is niet hetzelfde als een levensverandering. Elke levensvernieuwing heeft een levensverandering in zich. Maar niet elke levensverandering is een levensvernieuwing. Wat is het verschil dan? Laten we een voorbeeld nemen uit de Bijbel. Er was nog een jonge koning in de Bijbel. Die was zelfs nog jonger dan Josia. Dat was koning Joas. U kunt dat vinden in 2 Kronieken 24. Hij was 7 jaar toen hij koning werd. Zolang hij godvrezende mensen rondom hem waren, was zijn regering overeenkomstig Gods wil en wet. Maar zodra die mensen wegvielen, ging Joas zijn eigen gang. Er was wel een levensverandering, maar geen levensvernieuwing geweest in zijn leven. Het was allemaal voor een tijd. Maar op het moment dat indrukken overgaan, op het moment dat mensen die ons in een spoor houden, wegvallen, glans de vrijheid Joas tegemoet. En hij valt in de zonde en hij sterft uiteindelijk in de zonde. Dus dat kan vanwege opvoeding. Er kan vanwege mensen rondom je leven heen een levensrichting zijn die niet per se verkeerd is. Dat je vanuit de opvoeding een leven leidt overeenkomstig Gods woord en wet. Dat is goed en dat vraagt de Heer van je. Maar dat hoeft geen levensvernieuwing te zijn. Als de Heer een levensvernieuwing in jou en mijn leven werkt, dan leer ik dat ik God kwijt ben. En dan ga ik God zoeken. We komen daar in onze tweede gedachte nog op terug. De kern van zo'n levensvernieuwing is dat er een druppel liefde in het hart wordt gelegd. En liefde tot God en alles wat met God te maken heeft. 16 jaar is Josia toen hij nog een jongeling was. Er klinkt iets van verwondering door bij de Bijbelschrijver. 16 jaar de tijd dat er aan alle kanten getrokken wordt. De tijd dat de zonde trekt. De tijd dat de wereld lokt. De tijd dat je zo graag vrijheid wilt. En juist in die tijd begint Josia de God van zijn vader David te zoeken. Zoek jij al als je 14 bent. Als je 16 bent. Als je 18 bent. Als je jong bent. Zoek jij al in die tijd dat je je voelt aangetrokken tot de wereld. In die tijd dat je voelt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zoek jij al in de tijd dat je nog vatbaar bent voor de indrukken van het woord van God. Die tijd dat je nog schrikt op het moment dat je hoort van het overlijden van iemand. Die tijd waarin de Heer aan het zoeken een belofte verbonden heeft. In Spreuken 8 vers 17 zegt de Heer: ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat woordje vroeg is in het Hebreeuws een breed woord. Dat kan betekenen vroeg in de morgen, vroeg in het jaar, maar ook vroeg in je leven. Dus op het moment dat je vroeg de Heer zoekt in je leven, als je jong je knieën buigt, als je jong de Bijbel opent, op het moment dat je jong de handen vouwt en de Heere vraagt of hij alsjeblieft in je leven zou willen werken. Dat is de beste tijd om de Heere te zoeken, waar een belofte aan dat zoeken verbonden is. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Ja, zeg je, maar waarom zou ik de Heere gaan zoeken? Waarom zou ik niet gewoon mijn leven kunnen blijven leven? Waarom zou ik niet gewoon elke keer toch maar door kunnen gaan op de telefoon met filmpjes waar ik vermaak in heb, mijn tijd doorbrengen met social media? Waarom zou ik niet gewoon kunnen leven zoals ik nu leef? De tijd om de Heere te zoeken komt vast nog wel een keer. Waarom zou ik de Heere zoeken? Ik wil 6 redenen geven en probeer die te onthouden. Spreek er met elkaar na de preek over. Probeer terug te halen wat die 6 redenen zijn. Waarom zou je de Heere zoeken juist als je jong bent? De eerste reden. God is je schepper. Je schepper die recht op je leven heeft. Je bent door God geschapen. Jawel, je hebt je rug naar de schepper toegekeerd. En toch heeft de Heer nog steeds recht op je leven. En daarom zegt hij, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart, want je behoort mij toe. Ik heb recht op heel je leven. De duivel is niet de rechtmatige eigenaar van jouw leven. Je hebt de plicht om je tot mij te bekeren. Gedenk daarom aan je schepper in je jeugd. De tweede reden. Als je jong bent, heb je hopelijk nog geen uitspattingen in de zonde gehad. Over zonden die je niet hebt gedaan, hoef je ook geen berouw te hebben. Dat Manasse bekeerd werd, was een ongelooflijk groot wonder. Dat Josia bekeerd werd, was een ongelooflijk groot wonder. De bekering van Josia is een niet minder groot wonder geweest dan de bekering van Manasse. Maar Manasse heeft wel veel meer berouw gehad over de zonde die hij had gedaan. Omdat hij zich op zo'n vreselijke manier had uitgeleefd in de zonde. Op het moment dat hij jong tot de Heere bekeerd wordt, bewaart dat voor veel zonde. Dan hoef je geen berouw te hebben over de zonde die je niet hebt bedreven. De derde reden. Je wordt niet opgeslokt door het leven. Je zegt, maar ik ben al heel druk. Ja, dat geloof ik. Maar geloof me, als ik zeg dat je het over 10 jaar nog veel drukker hebt, dat je agenda er nog veel voller zit. Nu heb je nog de tijd om de Heere te zoeken. De vierde reden, van uitstel komt afstel. Want waarom zou je over 10 jaar, als de Heere je al het leven geeft, de Heere wel gaan zoeken en nu niet? Uitstel is in de Bijbel altijd dodelijk. De Bijbel kent maar 1 dag, dat is heden. Geen morgen, geen volgende week, geen volgend jaar. Heden. Daarom zegt de Heer in zijn woord, heden zo gij mijn stem hoort, verhard je hart niet. De vijfde reden. Je weet de dag van je dood niet. Weet jij wanneer je sterven gaat? En die onzekerheid over de dag van je dood mag je wel uitdrijven op je knieën. Weet jij wanneer jouw rouwadvertentie in de krant zal staan? Weet jij wanneer het hier jouw naam afgelezen wordt? Je zal niet de enige zijn die op jonge leeftijd sterft. Ja, zegt iemand, maar ik mis toch de belangrijkste reden. Wat is de zesde reden dan? Wel, dat de Heer het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. Dienst van de Heer is de beste dienst die ik je kan aanbevelen. De dienst van de Heere is een liefdesdienst. En er is nog nooit iemand geweest die spijt heeft gekregen van het zoeken van de Heere. De liefdesdienst van de Heere heeft nog nooit iemand verdriet gedaan. En daarom, omdat de Heere het zo waard is om gediend te worden. Omdat het leven met de Heere zo rijk leven is. Omdat het leven met de Heere het beste leven is. Wil ik je van harte aanbevelen om vandaag nog je knieën te buigen en de Heere te gaan zoeken. De Heer is het zo waard. Ik kan je geen betere dienst aanbevelen dan de dienst van de Heer. Ik kan je geen betere koning aanbevelen dan koning Jezus. En onthoud dat koning Jezus graag ook jonge onderdanen in zijn dienst heeft. Dat koning Jezus graag het beste van je leven wil. Want waarom zou je het beste van je leven aan de wereld geven? Waarom zou je het beste van je leven niet aan de Heere geven? Is hij het dan niet waard om gediend te worden? Heeft hij dan ooit iemand laten staan die aan het zoeken, aan het bedelen, aan het kloppen is gegaan? Ja, zeg je, maar ik kan de Heere niet zoeken. Nee, weet de Heere dat ook al? Of is dat een uitvlucht die je verzint? Weet de Heere het ook al dat je hem niet zoeken kan? Heb je het al aan de Heere verteld vanuit de nood van je leven? Heb je gezegd, Heere, het staat wel in uw woord. Zoek en gij zult vinden. Het staat wel, klopt, en u zal worden opengedaan. Maar mijn hart wil niet. Ik kan het niet. En dan niet om met de armen over elkaar te gaan zitten. Maar juist omdat je erachter gekomen bent, dat er geen vezel van je bestaan is wat naar God vraagt en wat naar God zoekt. Zoek dan de Heere juist als je jong bent. Volg het voorbeeld van Josia op, die op zijn 16e de Heer is gaan zoeken. En als je mijn aanbeveling in de wind slaat, en als je op mijn aanbeveling geen acht geeft, dat kan ik begrijpen. Maar hoor dan hoe de koning zichzelf aanbeveelt in Spreuken 8. Hoor dan hoe hij je nodig herroept. Ik heb lief die mij lief hebben, en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En als de opperste wijsheid, als de Heere dat in Christus gezegd heeft, dan gaat hij de goederen die hij meegenomen heeft aan je voorstellen. Wil je rijkdom? Het is bij mij. Wil je eer? Het is bij mij. Nee, niet een rijkdom van deze wereld. Niet een hoog bankzaldo, maar een rijkdom die over dood en over graf heen gaat. Een rijkdom die werkelijk troost geeft in je leven. Wil je de enige troost? Zij is bij mij te vinden. Wil je werkelijk een duurzaam leven hebben? Je moet bij koning Jezus zijn. Bij hem zijn de goederen te verkrijgen die over dood en over de eeuwigheid ingaan. Hij is het die zijn liefhebbers een schat in de hemel doet beërven. Waar geen mot en geen roest is die ze verderft. Hij zal je schatkamers vervullen. Nee, niet met schatten van deze wereld. Als je schatten van deze wereld zoekt, als je rijkdom van deze wereld zoekt, ben je bij deze koning echt aan het verkeerde adres. Maar als het gaat om rijkdom wat over de dood en over het graf heen gaat, dan is dat alles bij deze koning te vinden. Wie is die koning dan? Als hij dan al zijn rijkdom heeft uitgestald, hij gaat zichzelf voorstellen. Weet u, weet jij wie ik ben? Ik ben God. Ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Het is dus God zelf die zijn goederen aan je aanbiedt. Het is God zelf die zo laag wil afdalen. En hij zegt, als je dan al die goederen hebt gezien, als je dan hebt gehoord wie ik ben, nu dan, hoor naar mij. Er is van alles wat je oren vult. Alle lokstemmen van deze wereld roepen. Elke keer komen die geluidjes binnen van je app. Al die social media die je aandacht opslokken en je oren vullen. Elke keer als muziek je oren vult. Maar al die proppen nou eens uit je oren. En hoor wat de koning der koningen zegt. Wil je werkelijk rijk zijn? Wil je werkelijk het beste leven hebben? Dan moet je bij koning Jezus zijn. Daar vind je het leven. In al dat leven wat je hier op aarde vindt. Het is kort. Het verduurt de eeuwigheid niet. Al het geluk wat je met een ronde wereld probeert te krijgen, het vervult je driehoekig hart niet. Alleen de Heere. En bij hem is nog steeds plaats. Daarom krijg je al zin om de Heere te dienen. Om de Heere te zoeken. Om naar de Heere te vragen. Geef eens eerlijk antwoord op de vraag die we nu ook gaan zingen met de Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Wat er verder volgt. Psalm 25 vers 6. Josia, de zoekende koning. Het begin van dat zoeken, de tweede gedachte is de inhoud van het zoeken. Hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Wanneer zoek je, kinderen? Ja, zeg je, als je iets kwijt bent. Dat klopt. Maar op het moment dat je nu een pen kwijt bent. Ja, zeg je, ik kijk even om me heen. En als ik hem 1, 2, 3 niet zie, dan pak ik een nieuwe pen. Dan ben je wel iets kwijt. Maar iets wat niet zoveel waarde voor je heeft. Maar als je nu 50 euro verliest. Stel dat je op pad wordt gestuurd door je moeder voor een boodschap. En je krijgt 50 euro mee. Je raakt het onderweg kwijt. Ja, dat is ontzettend vervelend. En dan ga je zoeken. Dat is waarde voor je. Maar dan gaat het uiteindelijk nog om geld. Op het moment dat je nu ergens in een drukke stad je moeder kwijtgeraakt bent. Ja, dat snap je. Dat blijf je zoeken. Totdat je je moeder gevonden hebt. Want je moeder heeft ongelooflijk veel waarde voor je. Dus de intensiteit van zoeken, dat heeft te maken met de waarde van wat je mist. Wij weten allemaal met ons verstand dat we God kwijt zijn. Maar heeft dat u en jou ook wel eens bekneld en beklemd? Maar wanneer gaan we nu God zoeken? Op het moment dat God nu het allerhoogste en eeuwige goed in je leven wordt. Op het moment dat de Heilige Geest een druppel liefde in het hart legt tot God. En die benauwde, ontzettende ontdekking gedaan wordt. Dat je God kwijt bent. Zonder God in je leven. Zonder God op deze aarde. Zonder God of straks ook sterven. Dat is een smartelijke ontdekking. Al ben je uiterlijk gelukkig. Nou kun je spreken over bepaalde successen die je hebt bereikt in je leven. Toch mis je het allerbelangrijkste. Het hoogste goed. En je wordt diep ongelukkig. Er komt een diepe smart in je leven omdat je God kwijt bent. En tegelijkertijd wil je niet meer terug. Er komt een uitgang naar God die je mist. Ben je God kwijt? Is dat werkelijk een smart van je hart? Dat je zonder God op deze wereld bent? Wie is dan die onbekende God? Nee, je kan hem met zoveel woorden niet zeggen. Het is meer een overtuiging in je hart. Meer een diepe doorleving en besef in je hart. Maar één ding weet je. Die God van de Bijbel is een goede God. Eén ding weet je. Die God van de Bijbel kan het niet verkeerd doen. Het is zo onbegrijpelijk in je leven. Waar je vroeger op het moment dat er een krachtterm werd genoemd, de naam van Jezus misbruikt werd, dan zei je er misschien voor de vorm al wel wat van. Maar kon het ook zomaar naast je neerleggen. Maar nu gaat dat niet meer. Nu moet je er wat van zeggen. Omdat die God zo goed is en hij door je ziel snijdt op het moment dat de naam van de Heere wordt misbruikt. Die God van de Bijbel is goed. Die God van de Bijbel is alwetend. En dat vervult je aan de ene kant met schrik. Want al mijn zonden die ik 14, 16, 18 jaar gedaan heb. Al mijn zonden zijn geregistreerd. Er is niets zijn alwetend oog ontgaan. Hij weet alles wat ik heb gedaan. Ja, ook op het moment dat vader en moeder niet wisten wat ik deed. Ook op het moment dat ik dacht dat niemand mij zag. Is het de alwetende God die met zijn ogen al mijn zonden heeft gezien. En als het ware over mijn schouders heeft meegekeken. Dat geeft schrik in het hart. Want alles ligt open voor de alwetende. Tegelijkertijd geeft het ook een troost op het moment dat je op je knieën ligt. En op het moment dat je heel je hart uitstort voor de Heer in de worsteling van je leven. Heere, ik ben u kwijt. En nu bent u de alwetende. Nu ziet u wat er in mijn hart is. Ik kan het niet onder woorden brengen wat ik hier van binnen voel. Wat ik hier van binnen meemaak. Maar u kent toch mijn hart. Die God van de Bijbel is rechtvaardig. Je kan het ook dat niet zo onder woorden brengen. Maar één ding weet je wel. God kan de zonde niet door de vingers zien. Eén ding weet je wel. Voor elke zonde die ik gedaan heb. moet ik één keer rekenschap afleggen. De God van de Bijbel is zo heilig, zo volmaakt, zo rein. En als je daar zelf tegenover ziet, zo onheilig, zo zondig, zo onrein, kom je tot een smartelijke conclusie, dat het verdriet van je hart, God en ik, wij passen niet meer bij elkaar. Voel je die afstand? We passen niet meer bij elkaar. Een hartelijke liefde tussen de Heer en je ziel, maar toch die onoverbrugbare kloof, toch die afstand. Die God van de Bijbel, die mis je. Het eenvoudige gebed van je hart is, Heere, ik mis u. Mag ik u kennen? Hoe komt het toch weer goed tussen u en tussen mijn ziel? Ja, dan ga je zoeken. Net als Josia, er wordt een intens zoeken mee bedoeld. Een ernstig zoeken. Een aanhoudend zoeken. En dat zoeken, dat is een diep verlangen naar God. Dat is de liefde tot God. Ja, dan zing je het van harte mee. Jawel, met een stil verdriet en de gemis in je hart, maar toch, tegen hen de jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Mijn ziel dorst naar God, de levende God. Is dat verlangen naar de Heer in je hart? Als de Psalm 116 vers 1 gezongen wordt, zing je van harte mee. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Maar met dat je het zingt, denk je, ach nee, dat kan niet, dat is niet voor mij. Zoeken en roepen tot God in de nood van je leven. Dat is roepen tot God, omdat je die God kwijt bent. Dat is roepen tot God, omdat je weet dat het niet goed is tussen de Heer en je ziel. Dat is roepen tot God, omdat je overtuigd bent dat je één keer voor God moet verschijnen. En dat het zo in ieder geval niet kan. Roepen tot God, dat is ook bidden tot God. Bidden bij een opengeslagen Bijbel. Voorheen vergat je wel eens 's avonds de Bijbel te openen en je knieën te buigen. Voorheen dacht je wel eens, het is zo laat, ik ga wel gelijk slapen. Nu gaat dat niet meer. Je weet niet wat het is, maar toch kun je niet anders. Toch 's avonds de Bijbel openen en lezen. Een dagboek erbij lezen. Dan ga je op je knieën, dan vraag je, dan bid je. Voorheen moest je ertoe dwingen. Nu gaat het vanzelf. Bidden tot God. Zoeken en alles doen om die afstand tussen de Heer en je ziel te overbruggen. Dan ga je vragen naar de wil van de Heer. Dan wil je zo graag gaan in de weg van de Heer. En alles wat er tussen de Heer en je ziel in staat, ga je opruimen. Dat deed Josia ook. We hebben het gelezen in vers 3. Hij reinigt Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden. We kunnen daar nu niet verder op ingaan, maar in ieder geval is het zo geweest in het leven van Josia, dat hij alles wat tussen de Heer en zijn ziel stond, ging opruimen, uit de weg ging doen. Hij ging reformeren. Nee, dat is niet omdat het zo nodig moet, of omdat het in een boekje voorgeschreven wordt, maar dat is omdat je weet dat je met die zonde de Heer zoveel verdriet doet. Omdat je weet dat die zonde tussen de Heer en je ziel in staat. Die liefde tot de Heer in je hart. Die maakt dat je de zonde niet meer wilt doen. Dan ga je de zonde uit je leven opruimen. En ik zeg niet dat die strijd niet terug kan komen. Die komt zeker terug. En die zonden gaan op de duur weer trekken. Op het moment dat we die uitgangen naar de Heer, als die er zijn, dan gaan die zonden als het ware vanzelf weg uit je leven. Je wordt hartelijk verbonden aan alles wat er met God te maken heeft. Josia ging ook de tempel reformeren, renoveren. Je wordt verbonden aan de dienst van de Heer en je krijgt de liefde tot Gods dag. Een liefde tot God, zijn naam, een liefde tot Gods woord. En op het moment dat je een kind van God hoort spreken, is er een stille jaloersheid in je hart. Die man, die vrouw, die heeft iets wat ik niet heb. Je gaat graag naar het Godshuis. Het woord van God wil je eten en drinken. Je doet het alles met de liefde van je hart. Het is heel wonderlijk, want je wilt niet anders meer dan verbonden zijn aan de dienst van de Heer. En toch ben je onbekeerd. Toch ben je God kwijt. Uw woord, zo zing je van harte mee, kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Geliefde gemeente, laten we dat ook samen zingen uit Psalm 104 of 119, het 84ste vers. En in die weg van zoeken ben je ervan overtuigd dat het steeds beter gaat. Je bent ervan overtuigd, in deze weg vind ik God. Toch? En zeker op het moment dat je in Gods huis bent, wel eens bemoedigd mag worden. En het waar wordt, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Dan kun je weer even verder. Dan kun je weer even vooruit. Maar heb je God gevonden? Heb je blijdschap in God gevonden? Is de afstand in je leven overbrugd? Heb je vrede met God gevonden? Is het gemis van je leven vervuld? Is er antwoord op de vraag gekomen, hoe komt het toch goed tussen die Heer en mijn ziel? Nee, zeg je, nee. Nee, het lijkt alleen maar alsof de Heere verder weg komt te staan. En op het moment dat ik dan over de zaligheid in Christus hoor, dan is het alleen voor anderen. Langzaam maar zeker komt die bange vraag in je leven naar boven. Is het wel waar? Zoekt en gij zult vinden. Is het wel waar? Klopt en u zal open gedaan worden? Is het wel waar dat die bid zal ontvangen? Ja, dat is zeker waar. Ja, zeg je, maar ik vind niet. En mij wordt niet opengedaan en ik ontvang niet. Ja, toch is het waar. Je zoekt op de verkeerde manier. Je zoekt zonder te vinden, omdat je ten diepste denkt dat je het met je tobberij het wel voor elkaar kunt krijgen en de Heere vanwege je zoeken wel zal horen. Je zoekt op de verkeerde plek. Je zoekt in jezelf. Je zoekt of je zelf nog wat mee kan brengen. Of je zelf nog wat kan doen. Of je zelf nog wat bezit. Of je zelf nog wat kan werken. Je zoekt God te kennen. In de weg van beneden naar boven. En je hebt een prachtige ladder gemaakt. Elke keer ben je een paar sporten omhoog geklommen. En dan zak je er weer doorheen. Dan loop je tegen lichamelijke zwakheid in aan. Val je s'avonds toch in slaap. Zonder dat je klaar bent met Bijbel lezen. Zonder dat je klaar bent met het gebed. Je zakt door de sporten heen. Omdat je weet dat Gods wet niet te houden valt in je leven. Je bent op een verkeerde manier aan het zoeken. Je zoekt God te kennen in de weg van beneden naar boven. Maar God kan alleen gekend worden in de omgekeerde orde. In een weg van boven naar beneden. In een nieuwe weg. De weg van God naar de mens. Dat is een pijnlijke les. Als je dat moet leren. Dat je zoeken niet meetelt. Dat je bidden niet meetelt. Dat alles wat je gedaan hebt om te reformeren in je leven niet meetelt. Dat dat de afstand tussen de Heer en je ziel niet overbrugt. Dat is hopeloos toch? Het is wel een heel nuttige les. Een les waarbij je leert dat er nooit, maar dan ook nooit meer een weg is van beneden naar boven. En dan wordt het van jouw kant hopeloos. Dan wordt het van onze kant totaal verloren. Maar daar waar het van onze kant hopeloos wordt, een schreeuw overblijft. Een roep overblijft. Is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel bij u vandaan? Daar leer je van alles van jezelf afzien. En leer je opzien naar boven. Als Christus dan geschilderd wordt in de prediking. Als je dan hoort over een zaligmaker die de weg baande van boven naar beneden. Als je dan hoort van een waarvan geschreven staat. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En je ziet in gedachten de meesten staan. En rondom hem heen, hoeren, tollenaren, zondaren. Kijk, daar is nog plek genoeg. Plek genoeg voor wetsovertreders. Plek genoeg voor zondaren. Plek genoeg op het moment dat je hele leven verzondigd is. Deze meester, ontvang de zondaars en eet met hen. Dan gaat je hart en je leven uit naar Christus. Dan komt er een andere koers in dat zoeken. Eerst was het gericht op God. Als je dan hoort dat er een weg is dat God alleen bij Christus vandaan komt. Dan komt er een zoeken naar Christus. Een Christusgemis. Ja, dat is vaak vaker een missen dan een bezit. Op het moment dat je in Gods huis zit en Christus wordt gepredikt in al zijn beminnelijkheid. In al zijn dierbaarheid en in al zijn schoonheid. Dan kan het hier van binnen wel eens gaan gloeien van genade, van liefde. Dan kan de hoop wel eens ontvlammen en heel je hart uitgaan naar hem wiens naam is Emmanuel. Emmanuel, God met ons. Emmanuel, hij die een heilig en rechtvaardig God en een onheilig onrechtvaardige zondaar met elkaar kan verenigen, bij elkaar kan brengen. Die afstand kan overbruggen. Jawel, er is vaker een afstand. Van een afstand zien dat je werkelijk voor jezelf kan eigenen. In de kerkbank is het waar. In de kerkbank denk je, ja, zal de Heer dan toch van mij afweten? In de kerkbank is het wel eens, ja, oom, mijn zaligmaker. En als je dan door de kerkdeuren naar buiten gaat, dan is het, wat heb je nou in je hoofd gehaald? Geloof je het zelf? Dat is toch niet voor jou? Heb je wel eens je zonde gezien? Zie toch welke schuld je gemaakt hebt? Nee, voor jou kan die zaligmaker niet gekomen zijn. Maar toch, een zoeken naar Christus. En op Gods tijd wordt het ook een vinden. We lezen dat zo heel treffend van Josia. In vers 3 gaat het over de God van zijn vader David. En in vers 8 lezen we dat hij het huis van de Heer zijn God gaat verbeteren. Op Gods tijd is het vinden geworden in het leven van Josia. Ja, waar zou hij het vinden zijn geworden voor Josia? Ongetwijfeld daar, waar de Heere zo heel nadrukkelijk liet zien dat er een weg van boven naar beneden is geopend. De weg van verzoening door voldoening. Ongetwijfeld daar in de dienst van de Heer bij het altaar, waar hij de lieflijkheden van de Heer mocht aanschouwen. Daar waar hij zag dat de Heer nu een weg heeft geopend, zo onbevattelijk groot. Niemand had dat uit kunnen denken, een weg van boven naar beneden. Niemand had dat uit kunnen denken, een weg van plaatsvervangend bloed. Daar heeft Josia gevonden. Wat heeft hij daar gevonden? Hetzelfde als wat ieder nu nog vindt. Want die mij vindt, die vindt het leven. Daar heeft Josia het leven gevonden in Christus. Jij ook al, u ook al. Die mij vindt, vindt het leven. En buiten dat leven in Christus kan er geen rust zijn. Buiten hetgeen wat de Heere dan spreekt. Ik ben uw heil alleen. Kan er geen rust zijn. Buiten, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kan er geen rust zijn. Die mij vindt, vindt het leven. Daar waar je de dood hebt verdiend en een leven in Christus vindt. Daar waar je leert dat God nu een welgevallen in je heeft, dat de Heere nu in Christus tevreden is, dat de Heere nu in Christus je lief heeft, dat de Heere nu in Christus in gunst en genade naar je om wil zien. Heb je het leven gevonden, of haak je nog naar de dood? Het is de ernstige keerzijde in vers 36 van Spreuken 8. Want die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan, en allen die mij haten, hebben de dood lief. Heb je het leven gevonden? Of heb je de dood lief? Zoek de Heere en leef. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 56, vers 6. Vers 5. Ik roem in God, ik prijs dan veilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat er verder volgt, laten we nu gaan zingen. eindigen nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.